Goedemorgen, gemeente. Welkom in deze dienst hier in de Kogge. Ook onze gasten hartelijk welkom en u die thuis de dienst volgt via de media. Allen hartelijk welkom in deze dienst, waarin we tevens dienst van schrift en tafel vieren. Onze voorganger is dominee Vroukje Dees, onze gemeentepredikant. Organist is Kees van Garderen. Lector is Ad Stoffels. Ambtsdragers zijn Wil Prins en mijn naam is Riet Masklee. De collectes, daarvan is de eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Noodhulp en de tweede collectie voor kerkrentmeesters en straks volgt nadere uitleg daarover nog. De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Verkruse van de Wallen en afgelopen week zijn er bloemen gegaan naar mevrouw Toussaint Buis. En mevrouw Van Espen Duvossé krijgt vandaag de bloemen. En naar mevrouw Verkruse van de Wallen zijn ze al gebracht. En na de dienst drinken we gezamenlijk koffie en thee. Dan enkele mededelingen van de agenda. Woensdag 14 februari is er om 14:30 weer dienst in Rozenoord. Voorganger is mevrouw Basting van Vliet. Woensdag 14 februari om 19:00 is er aswoensdagviering in de Eligiuskerk te Oostburg. En zondag 8 februari is er om 10:00 dienst in de Mariakerk te Katzand. Voorganger, dominee Vroukje Dees. Dan is er ook her- en bevestiging en afscheid van ambtsdragers. En een afkondiging met betrekking tot bevestiging ambtsdragers. Dus op 18 februari aanstaande zal de bevestiging plaatsvinden van de heer Arnold Schelen als diaken en de herbevestiging van mevrouw Ina Basting, ook als diaken. Bezwaren tegen deze bevestiging of tegen de gevolgde procedure kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk een week, zaterdag de 17e, na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend via de scriba bij de kerkenraad te worden ingediend. En op zondag 3 maart wordt aansluitend op de kerkdienst in de Open Haven een gemeentebijeenkomst gehouden in verband met het beroepingswerk. U bent dan in de gelegenheid om wensen ten aanzien van het profiel van een predikant kenbaar te maken. Wie niet aanwezig kan zijn, heeft de mogelijkheid om zijn, haar inbreng schriftelijk aan te leveren voor 3 maart, eveneens via de scriba. Dan wil ik u vragen voor een bericht van overlijden binnen onze gemeente, of u indien mogelijk kunt gaan staan. Voor een bericht van overlijden binnen onze gemeente We hebben bericht ontvangen van overlijden van de heer Arie Hogendoren op 28 januari 2024, kort voor zijn 84ste verjaardag. Tot enkele jaren geleden was hij vele zomers tijdens zijn vakantie actief als organist bij de kerkdiensten in de Mariakerk. Het afscheid heeft plaatsgevonden op 2 februari in de protestantse kerk te Groesbeek. En tevens een bericht van overlijden van op 2 februari jongsleden is overleden mevrouw L.A. Duvossé Nieskens, geboren op 18 oktober 1930. Zij woonde vele jaren in de Nieuwstraat te Sluis. Het afscheid heeft plaatsgevonden in besloten kring, jongsleden vrijdag in de kerk van Sint Anna Termuiden. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen, mevrouw Hogedoren, de kinderen, klein en achterkleinkinderen van mevrouw Dufossé en een ieder die hen zal missen. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen, mevrouw Hogedoren, de kinderen, klein en achterkleinkinderen van mevrouw Dufossé en een ieder die hen zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte gedenken wij hen. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Dan worden nu aan de paaskaars de tafelkaarsen ontstoken. We ontsteken de tafelkaarsen, één kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom en één kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. We zingen daarbij lied 970 vers 1, Vlammen zijn er vele. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een hele goede dienst toe en zingen wij zo mogelijk staande ons openingslied 117a vers 1, Gij volken looft uw God en Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Zingen we nu het tweede vers van 117a.
Thank you.
bidden wij het Kyriegebed. God, veel van wat er zich in onze wereld afspeelt is verbijsterend. Mensen, kinderen komen om door oorlogsgeweld of honger, worden gegijzeld als verdediging. Verschrikkelijke dingen gebeuren er in onze wereld. Maar niet alleen ver weg gaan de mensen stuk, maar dichtbij eveneens. Zoveel armoede is er in Nederland en ook in België, de rest van Europa. En ons verlangen naar rust en vrede en veiligheid wordt vaak verstoord door andermans of eigen macht of onmacht. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons, zodat wij uw naam weer kunnen bezingen. En dat doen we met 146c, 1, 2 en 5, alles wat adem heeft. Gemeente, vandaag zingen we extra veel Halleluja, want het is de laatste keer voor Pasen. Het is niet helemaal waar, ergens midden in Pasen mag één keer het woord Halleluja vallen, in de liturgie dan wel te verstaan, dus in de kerk. Dat is de traditie van de oude kerk, om dat zomaar te zeggen, maar ik vind dat wel een mooie traditie. Prijs de Heer, Halleluja. Bidden wij samen. God, u die mensen samenbrengt in uw huis. U die ons roept, leer ons uw stem te verstaan. Maak ons vertrouwd met uw woord, zodat we samenspraak zoeken in plaats van tegenspraak. Heelheid in plaats van verdeeldheid. Hoe moeilijk uw woord soms lijkt, schenk ons uw geest van liefde en mildheid, zodat we uw woord verstaan. Omgeef ons met uw liefde en barmhartigheid en opent ons hart voor dat woord dat ons elke dag weer bij naam roept, die wij willen volgen al de dagen van ons leven. Halleluja. Amen. Aansluitend op de eerste lezing is er kort orgelspel. En de eerste lezing is uit 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 15b.
Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidverraad. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: "Ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen." Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram: "Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël." Naaman ging op weg, met 10 talent zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: "Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: "Ben ik soms een god, dat ik kan beslissen over leven of dood?" Hij stuurt men deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat iemand bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont." Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: "Baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn." Kwaad ging Naaman weg. "Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen," zei hij, "en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?" Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: "Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baad u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen." Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: "Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is."
Aansluitend op de evangelielezing zingen wij 905, Wie zich door God alleen laat leiden. Even kijken, naar mijn mening. De versen 1, 3 en 4. 905, 1, 3 en 4. Lezing uit het evangelie volgens Marcus. Marcus 1, de versen 40 tot en met 45. Halleluja. Er kwam iemand naar hem, Jezus, toe, die aan huidvraat, maar beter gezegd lepra, leed. En hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en was hij rein. En Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien. En breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op een eenzame plaats buiten de stad moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Halleluja. Van onze Heer Jezus Christus. Ja, vanwege het coronavirus was aanraken een tijd lang niet toegestaan. En nog steeds gaan we voorzichtig om met handen schudden en dergelijke, want we zijn erachter gekomen dat veel besmettingen juist daardoor worden doorgegeven. In het Joodse denken neemt het denken over reinheid en heiligheid een centrale plaats in. Heilig betekent er afgezonderd zijn van wereldlijk gebruik. Heilig is God alleen zelf. En alles wat in zijn nabijheid verkeert, mag in die heiligheid gaan staan. Het tegendeel van heiligheid is onreinheid. En onrein werd je in de vroege tijd door onvrijwillige zaken waar je zelf geen impact op had, zoals lepra, melaatsheid en dergelijke. En we ontmoeten in het evangelie een mens die in een isolement is terechtgekomen. Onaanraakbaar, want je mocht hem niet aanraken, vanwege het feit dat hij onrein melaats was. Als je huid is aangetast, is dat zichtbaar voor iedereen. En in die tijd zag men dat als een grote schande. En men wist niet hoe, maar je moest vooral een ander niet aanraken, want dan kon je het ook krijgen. Je was dan onrein, en voor je medemens, en voor God. Men ontweek je, en keek de andere kant uit. Als we nu kijken, dan zien we dat op een bepaalde manier aangeraakt worden, op de goede manier wel te verstaan, van levensbelang is. Er is een tijd geleden een experiment geweest met baby's, die werden helemaal steriel behandeld. Ik zie iemand al ja schudden. Maar ze moesten toch maar weer heel snel in de armen worden genomen, want anders overleefden ze het niet. Omdat ze de warmte van hun ouders of anderen heel hard nodig had om te kunnen leven. Het was van essentieel belang. Isolement maakt een mens eenzaam. Als je nu kijkt wat er in de huidige wereld gebeurt, dan zie je dat mensen in Rusland weer jarenlang gevangen gezet worden, ergens in het hoge noorden, geïsoleerd van de rest van de samenleving, omdat ze andere opvattingen hebben. Er worden dan vaak tegenstellingen extreem neergezet. En ook in onze westerse traditie wordt er maar al te vaak in tegenstellingen gedacht. Het is zelfs een tijd lang het kopstuk van de filosofie geweest, de dialectiek. Maar goed, als we teruggaan naar het Joodse denken en de ontwikkeling van de religie, dan zie je dat op den duur zuiverheid en reinheid ook meer vanuit een ethische invalshoek werden geduid. Je werd onrein genoemd wanneer je daden stelde die het verlangen en het zijn voor God niet weerspiegelden. Ook dan werd je buitengesloten. We kennen allemaal de avondmaalsmijding van de gereformeerde gemeente. Isolement ontstaat ook wanneer iemand anders is. Het zal misschien vaak niet bewust gebeuren, maar is dan vaak ingegeven door ingesleten gebruiken en gewoontes, zonder zich af te vragen wat daarvan de gevolgen zijn voor degene die worden uitgesloten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat in bepaalde kringen de vrouw wordt uitgesloten om mee te mogen doen. Het priesterschap in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. De positie van de vrouw in de islam is een ander voorbeeld. En natuurlijk in bepaalde zeer zwaar gereformeerde gemeente mag de vrouw ook niet meedoen. Maar gaat het daarom? Mag je meedoen, mag je niet meedoen? Maar ook wie er wel en niet mee mag doen, omdat die ander anders is. Of over zaken anders denkt. Niet zoals je wenst. Want dat is vaak een probleem. Je zou je bevoorrechte positie wel eens kunnen kwijtraken als je dat met anderen moet gaan delen. Dan komen er andere meningen en dan moet je samen gaan nadenken. Het is wel iets wat te denken geeft. En dan moet je je afvragen, strookt dit wel met de werkelijkheid? Is het wel zo dat je strikte onderscheidingen kunt maken? Dat het leven zou zijn op te delen in rein en in onrein, in zuiver, niet zuiver, in heilig, niet heilig, in goed en kwaad. Immers de werkelijkheid van het concrete leven van de mens is veel complexer. Het is het samengaan van zuiver en onzuiver, van goed en kwaad, van heilig en niet heilig, en soms in een warboel door elkaar heen. Men is nooit volmaakt goed of fout. Het oordeel van mensen kan scherp zijn, van totaal heilig en een soort blinde volgzaamheid, tot totaal niet heilig en zelfs veroordeling zonder hoor en wederhoor. Het leven speelt zich daar ergens tussenin af. Uitgesloten en geïsoleerd worden op basis van dit betwistbare denken is dan ook stuitend en onmenselijk. Zeker als dat gebeurt op basis van onvrijwillige oorzaken. Denk maar aan holibies, kwetsbare, zieke vluchtelingen of armen. Of misschien in de Amerikaanse politiek op dit moment, ben je voor of tegen. Maar ook wanneer het gaat om zaken waar men zelf verantwoordelijkheid en schuld in draagt. Nog een punt van overweging is of dat het godsbeeld en de beleving van het heilige, de heilige, die daaruit spreekt, wel klopt. God de heilige, de eeuwige, wordt hier namelijk apart gezet als een werkelijkheid die losstaat van het leven en van de beperktheid daarvan. Maar kan dat wel? Want is het niet zo dat onze beperkte menselijke liefde omvat, ontvangen, geschaagd gedragen wordt door de goddelijke liefde? Het zijn niet mijn gedachten, het zijn de gedachten van Johannes van het Kruis. Hij was de stichter, hij leefde van 1542-1591. Hij heeft de orde van de Karmelieten gesticht in Spanje, samen met Theresia van Avila. Niet alles is heilig. Er is ook heel veel onheiligs. Maar dieper in het kwetsbare, het niet gewenste, het beperkte, en misschien zelfs in het slechte en het schuldige, vind je het volle leven ook in die beperkte werkelijkheid. Soms, heel soms, kom je zulke mensen tegen. Ze zijn zich door het leven gelouterd bewust van hun beperktheid, van wat en wie ze zijn. Maar precies in die nederigheid en bescheidenheid worden zij verwijzing naar iets groters. En wordt dat grotere iets eigens van die mensen zelf. Ik denk dan toch wel aan Theresia van Avila, een van de grootste heiligen. Ook kerklerares, zoals ze dat noemen in de Roomse kerk. Maar terug naar het evangelie. De man met lepra, huidvraat, melaatsheid, leidt onder de situatie en wil weg uit de pijn van het isolement. Hij heeft wellicht al zijn moed bijeengerapen om tegen de regels in te gaan, tegen de regels en de gebruiken. Maar hij doet het, hij komt uit de afzondering en stapt in de verbondenheid met Jezus. Jezus kent de wetten, maar het gaat om de geest van de wet. Dat laat hij zijn denken en voelen en handelen doen. Hij laat zich niet beperken. Hij laat zich in hart en ziel raken door de ellende van die man. Hij betrekt zich emotioneel op hem, overbrugt daarmee het isolement en geeft dat ook letterlijk gestalte door de man aan te raken. In en door de aanraking van Jezus opent zich voor iedereen het volle leven. De man en het verhaal jubelen het vervolgens immers uit in de gemeenschap van blijheid en verbondenheid. Hoe gaan wij om met het denken vanuit tegenstellingen? Plaatsen ook wij mensen die buiten onze kaders vallen, omtrent het wenselijke, mooie, verwachte, het zuivere, in isolement? Rechtvaardigen wij onszelf daarbij soms ook vanuit ons geloof en onze spiritualiteit? We hebben zo vaak onze oordelen al klaar. trouwens ook naar onszelf. Dat wij onszelf als verdoemd en totaal verloren beschouwen voor God en mens, wanneer wij niet aan een bepaald beeld van de zuiverheid, volmaakte liefde en die is meer te beantwoorden. Je zou dan bijna een beeldenstorm willen beginnen. Durven wij zo te vertrouwen op een barmhartigheid die ons ook in onze beperktheid draagt, dat ze ons in staat stelt om het eigen isolement van schuld en schaamte te treden? Durven wij ons zo te laten raken dat het ons moedig genoeg maakt om uitgestotenen, om welke reden dat dan ook mag zijn, te omarmen en voor barmhartigheid en inclusiviteit te gaan? Ik wens het ons allen toe. Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Herkennen wij onszelf in die melaatse, die zegt: Heer, als u het wilt, kunt u mij rein maken. Rein, weer mens met de mensen, weer mens met God. Ten diepste geraakt strekt hij zijn hand uit en raakt hij hem aan. Hij breekt dwars door de wet, dwars door zijn gezond verstand. Hij ziet een mens geschapen naar Gods beeld. Ik wil het, wordt rein. De man die weer mens geworden was, wist wel heel goed wat hij moest verkondigen. Ik was dood en hij heeft mij opgewekt. Hij heeft me weer in het land van de levenden gebracht. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren. Van een onaanraakbare is hij geworden tot getuige van Gods goedheid en trouw. Hij wekt ons op om ons te durven keren naar hem die leven geeft. Te kunnen horen waar een eenzame mens is die snakt naar verbinding. Om op weg te gaan met een woord van hoop, van leven, van toekomst. Een blijde boodschap die wij vandaag mogen ontvangen, ook in onze gemeente. Halleluja. Amen. En dan zingen wij nu lied 487, de melodie. Het liedboek van de kerken 487. Met de melodie uit 221, uit het nieuwe liedboek. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.
Thank you.
brengen wij onze gebeden bij God. God, vandaag staan we stil bij het overlijden van Arie Hogendoorn. En we danken u voor al het goede wat u ons gebracht heeft. Wilt u bij zijn vrouw zijn, haar troosten en haar omgeven met uw liefde en warmte. Wij danken u ook voor het leven van mevrouw Fossé Niskus. Wilt u ook bij de nabestaanden zijn, bij haar 3 dochters, kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen. Wil ook hen omgeven met uw liefde. Wij danken u voor uw woord dat ons op uw weg wil zetten. Dat wij ons licht laten schijnen en recht en gerechtigheid zoeken. Wij bidden u dat we de aarde bewoonbaar zullen houden voor de generaties die na ons komen. Dat we die geen onrecht zullen doen, maar zoeken wat er goed is, natuur, klimaat, mens, dier en plant. Wij bidden u dat degenen die door ons geroepen of gekozen zijn om wetten te maken en regels te stellen, dat ze recht en gerechtigheid zullen najagen. Dat zij die met macht bekleed zijn, niet zullen heersen, maar dienen en gelijkwaardigheid zoeken. Wij bidden u voor de daders van oorlog en geweld, dat zij tot inkeer en inzicht mogen komen. Dat je met geweld de aarde niet kunt opbouwen. Dat je met hebzucht geen gelijkwaardigheid krijgt in de wereld. En dat het geen oplossing is voor de armoede en honger. We bidden nu voor al die slachtoffers van geweld en oorlog, onrecht en uitbuiting. Dat ze recht mogen vinden in de hulp die ze van anderen mogen ontvangen. Dat ze ook daaraan mee mogen werken. En dat hun hart niet verbitterd raakt. En ze open mogen blijven voor diegenen die wel recht doen en goed doen. We vragen u ook voor al die mensen die op de vlucht zijn, dat ze een plek mogen vinden waar ze weer mogen leven in vrede en gerechtigheid. In warmte en waar ze welkom mogen zijn. We bidden u voor de zieken in ons midden, de stervenden, dat ze goedheid uit hun omgeving mogen ontvangen. Dat ze kracht mogen vinden, dat ze zich door u omgeven mogen weten en voor hen die voor hen zorgen. En in stilte willen we nu datgene tegen u zeggen wat een ander niet voor ons kan uitspreken. Amen. Dus nu je aankondiging van collecte en inzameling, denk ik.
De collecte van de diaconie is vanmorgen bestemd voor noodhulp van Kerk in Actie. En de tweede collecte is voor de kerkrentmeesters. En we zamelen dus nu weer gewoon direct na de aankondiging in. Het project is in Griekenland. En daar staat een klein stukje in over een mevrouw, een vluchteling. En dat is eigenlijk best heel mooi om te lezen. Mijn familie en ik moesten vluchten uit Afghanistan. Na een reis vol gevaren kwamen we met een hart vol hoop op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Ons asielverzoek is al 3 keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school, volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Ik hoop dat ik daar niet langer als vluchteling, maar gewoon als mens word gezien. Want nog altijd zijn er miljoenen mensen op de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog en religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. En hier wacht hen vanwege de lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg en onderwijs en waar mogelijk een betere plek. U snapt, deze collecte is weer van harte bij u aanbevolen. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. We hebben vanmorgen gedacht, u blijft allemaal zitten op uw plaats en wij komen straks met brood en wijn naar u toe. Er is zoals gebruikelijk druivensap en wijn. De kleine bekertjes zijn wijn, de iets grotere zijn druivensap.
De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, waarlijk, u komt onze dank toe. Heer onze God, overal en altijd. Door Jezus onze Heer. Want gij hebt ons geschapen tot een leven van liefde en lofzang. En toen wij u loslieten, hebt gij ons vastgehouden en ons teruggeroepen van een doodlopende weg. Gij hebt ons bevrijd uit de macht van donker en dood en ons uitzicht gegeven op een toekomst van licht, vrijheid, vrede en vreugde voor al uw geliefde mensen. Daarom, Heer onze God, scharen wij ons bij allen die u lief hebben als de God van hun leven. En verheffen wij onze stem en zingen wij. Ja, gezegend zij God, onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw naam. Want hij is tot het uiterste gegaan om ons voor u te behouden. Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt door de engte van de dood naar de ruimte van het leven. Zo is hij onze herder, de hoeder van zijn volk. Laat uw geest zijn woorden vervullen, nu wij doen wat hij ons opdroeg. Hij heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: neem en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: drinkt allen daaruit. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken van deze beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt. Zend ons de geest van uw liefde, de geest die levend maakt, en herschep ons tot mensen, die uw Zoon laten voorgaan, en niet ophouden u te belijden en elkaar te behoeden, de ogen gericht op uw rijk dat komt. Voeg ons samen met allen die ons zijn voorgegaan, met wie ons lief zijn en die wij moesten verliezen, met de ontelbare vergetenen, met heel uw mensenvolk genodigd aan uw maaltijd. Gezegend zij uw naam, God onze God, in goede en in kwade dagen, voor altijd en eeuwig, door Jezus Christus onze Heer. Bidden we dan het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw leven geschieden, gelijk de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van schuld. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Jezus zei tot zijn leerlingen: vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Laat u in gedachten elkaar de vrede wensen en die ook in ons leven uitdragen. Halleluja. En dan zingen we nu Ubi Caritas. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. En ieder die God lief heeft, is van harte genodigd aan de tafel van de Heer. We hebben gedeeld in het lichaam van Christus, het hemels manna. In het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk. Spreken wij onze dank uit. God, u draagt en voedt de wereld dag aan dag. En dieper dan wij durven vermoeden bent u aanwezig, overal waar wij gaan. Wij danken u voor die aanwezigheid die zo verborgen en kwetsbaar is. Wij geloven daarin en wij leven van u. Zoals wij leven van het brood, zoals wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Door Jezus Christus onze Heer. Halleluja. Amen. Ons slotlied is 687, 1, 2, 3 en 5. Wij leven van de wind en wij zingen dat indien mogelijk staande. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Halleluja.